Dit is de Sonsbeek Parkcast, een zevendelige podcastserie over Park Sonsbeek, de groene parel van Arnhem. Mijn naam is Edwin Verdurmen en in deze zevende en tevens laatste aflevering ga ik praten met parkbezoekers, gidsen en bewoners die hun meest bijzondere verhalen met je gaan delen. Je gaat zo meteen luisteren naar parkgids Pim van Oers, muziekmaker Tom Hagen, groene stadsshamaan Marcel Winker en natuurgids Pieter van Vemde. En uiteraard kunnen we voormalig parkwachter Jeroen Glissenaar niet overslaan. Hij vertelt wel vier mooie parkverhalen en met hem gaan we beginnen. Ik zit hier met Jeroen Glissenaar. Jeroen is een welbekende voor de mensen die veel in het park komen. Hij was vanaf 1998 de parkwachter van Sonsbeek. Hij heeft ook heel lang in het park gewoond, in dat hele mooie huisje boven de steile tuin. Jeroen, jij hebt zoveel jaren hier in het park gewoond, gewerkt, geleefd. Jij hebt natuurlijk fantastisch mooie verhalen. En ik wil eerst met jou even teruggaan naar de beginperiode, toen jij hier net werkzaam was en woonde. Dat was de tijd. Ik kan me herinneren, de eerste jaren, ik ben hier in 1997 komen wonen. Toen was het nog niet zo heel erg druk in het park. Maar vanaf een paar jaar daarna, wat zal het zijn, 1999, 2000, zag je in één keer dat veel meer, vooral jongeren ook, van het park gebruik gingen maken. Wat is daar het verhaal omheen?
Toen ik hier net zeg maar, na mijn stage mocht komen werken, mocht ik de vuilnisbakken legen. Mm-hmm. En dat deed je op een maandagmiddag, reed je een rondje. Dan had je een halve bak van de auto vol. En dat deden we op vrijdag. En dan had je ook een halve bak. En als je nu gaat kijken, dan rijden ze hier eigenlijk continu rond. En zijn ze continu vuil aan het halen. Dus het is vele malen drukker geworden. En het was in die tijd, het park werd wel bezocht. Als het een keer sneeuw lag, dan was het wat drukker. Maar over het algemeen was het vrij rustig. Maar toen gingen er wat dingen veranderen. Onder andere, we kregen de euro. En studenten en jonge lui, die hadden zoiets op de Korenmarkt. Kost mijn biertje in één keer twee keer zoveel. Dat gaan we anders doen. En die kocht een paar flesjes wijn en een kratje bier. En die ging het park in. En ik weet nog dat wij allemaal dachten, dus de vrienden van Sonsbeek en de schouwgroep. En ik eerlijk gezegd ook, van ja, nu begint de verloedering. Hè? Nu krijg je jonge lui, feest het in het park en het wordt een rommel en het wordt een zootje. En toen bedachten we van dan moeten we een keer een schouw buiten hebben als het mooi weer is. En toen hebben we hier rondgelopen bij de Witte Villa. En ik denk dat het een graadje of 30 was. Van een prachtige dag. En nog steeds zaten die jongeren daar met hun kratje bier. Maar er zaten ook ouders met kinderen. Er kwamen mensen hier vanuit de wijk Sint Maarten kwamen het park inlopen met een kleedje. En eigenlijk sloeg de stemming gelijk om. Het was niet van, oh, het wordt rommel, het wordt vandalisme. Maar dit is waar een park eigenlijk voor bedoeld is. En wat is dat een mooi gezicht en wat gaat dat goed? En dat is ook echt zo gegaan. En daar ben ik nog steeds echt trots op dat de Arnhemmers zo netjes met het park omgegaan zijn. Natuurlijk. Toen het nog heel rustig was, als je dan 100 mensen had, er waren er 5 die er een rommeltje van maakten. Maar de rest deed het goed. Maar ja, toen er 1000 kwamen, dan waren er misschien 50 die een rommeltje van maakten. Maar de rest deed het ook goed. Dus in de grote getalen, en de mensen doen het echt goed. Ik ben er ook echt van overtuigd dat niemand het park ingaat of de natuur ingaat om de boel kapot te maken. Ze komen daar om te genieten van die omgeving.
Ik hoor wel eens verhalen dat ook 's nachts wel eens groepen jongeren in het park verblijven. Je ziet ook wel eens berichten in het nieuws verschijnen. Hoe heb jij dat ervaren?
Ik moet eerlijk zeggen, toen ik bij de gemeente kwam werken, dat was ruim 30 jaar geleden, had ik 3 dingen nooit verwacht. Dat is dat er een bever zou zwemmen in Meijnerswijk. Dat er een wolf over Siependaal heen zou lopen. Dat is trouwens die wolf die als eerste jongen had in Hoenderlo. En dat er om 2 uur 's nachts jonge lui, rond de 16, 17 jaar, midden in Park Sonsbeek zouden zitten. Dat kon ik me helemaal niet voorstellen. Maar dat gebeurde op een gegeven moment. En mensen, met name groepen, gingen hun eigen plek daarin zoeken, hun eigen identiteit. En ik woonde hier in het park en ik had 3 grote honden. En dan ging ik 's avonds de honden uitlaten. En dan stak ik een sigaretje op en dan mijn honden liepen dan een beetje door het park heen te banjeren. En dan zag ik zo'n groepje zitten en dan probeerde ik een naam te horen. En dan liep ik langs en dan zei ik, hey Pieter, hoe is het met je? En dan zag je Pieter denken van shit, hoe kent hij mijn naam? Hè? En nu zullen we wel weggestuurd worden. Maar dan liep ik door en dan zag je denken, hey, we worden niet weggestuurd. Maar ja, misschien komt die gek morgen wel weer met die honden en zijn sigaar en zijn hoed. Laten we hem een beetje netjes houden. En dan kwam ik daar dag daarna weer, want ik zocht dan die groepjes wel op. En dat was boswachter, alles is netjes hoor, we hebben alles opgeruimd. En dan zei ik, prima jongens. En toen werd het een beetje hun plek en dan krijg je het eigendomsgevoel. En gingen groepjes ook tegen elkaar zeggen, jongens, hou het nou hier netjes, want wij zitten hier altijd. Het is chill, we kennen de boswachter. Dus het was eigenlijk, is dat heel erg goed gegaan. Als je aan een mannetje of meisje van 16, 17 vraagt van waarom ben je hier? Zullen ze in eerste instantie zeggen chill en mijn ouders zijn er niet. Maar als je doorvraagt, dan kunnen ze uit zichzelf opmerken van ja, als het van licht naar donker gaat, dan verandert de geur, dan verandert de temperatuur. Als je nog verder doorvraagt, en ik heb het niet zelf bedacht hoor, Agnes van den Berg, zoek het op internet, alle rapporten staan daar. Als je nog verder doorvraagt, dan zullen ze uit zichzelf zeggen van, ik zit wel eens op school en denk, oh, was ik maar in het park. Kan zijn als ze een tentamen niet geleerd hebben natuurlijk, maar... En als je nog verder doorvraagt, dan kunnen ze vanuit, zeker vanuit Sonsweek, hun plek in het universum bepalen. En dat bedoelen ze mee, dat is een wetenschappelijke term, dat als je hier zit, kan je eigenlijk een beetje je leven overzien. Dus je ziet, oh, daar is mijn school, daar ga ik heen. Dus het is eigenlijk een beetje eiken. Nou, als je dan nog verder doorvraagt, kunnen ze uit zichzelf uiteindelijk zeggen dat ze natuurlijk of gelukkiger zijn dat ze in de natuur kunnen zijn, dan dat ze daar niet zouden mogen zijn.
Ja, ja.
En wie zijn wij dan, of wie was ik dan als boswachter om te zeggen van ja, ga maar weg. Want als ik dat zou doen, dan zou ik ze van de plek waar ik ze wegstuurt tot aan de rand van het park, zullen ze waarschijnlijk alles omgooien, kapot maken. Maar wat nog erger is, dat is ook allemaal onderzocht, dan komen ze pas weer terug als ze een jaar of 30 zijn. En nu ze zich welkom hebben gevoeld in het park en het park een ding van hun geworden is, blijven ze er. En heb ik ook echt, toen ik in het park woonde, de boefjes als het ware, een paar jaar later met de kinderwagen voorbij zien komen zwaaien, zeg maar. Dus dan wordt het park een onderdeel van hun leven. En ook een onderdeel wat prikkelloos is. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, überhaupt voor mensen, maar ook voor de jeugd. Overal zijn prikkels. Op school, doe je huiswerk, leer dit. In de stad, koop dit, eet dit. Je ouders, heb je al geleerd, doe de afwas. Ruim de vaatwasser uit. En kom je in zo'n oud bollig park, dan zijn die prikkels er niet. En er is zelfs onderzocht dat het internetgebruik naar beneden gaat. In eerste instantie is het nog gelijk, maar na een half uurtje zakt het. En dan zullen ze waarschijnlijk met elkaar gaan praten of iets anders doen. Maar juist omdat het prikkeloos is, kunnen ze hier een beetje tot hunzelf komen.
Ja, Pim van Oers, jij bent student aan Hogeschool van Hal Larenstein. Wat studeer jij?
Ik studeer bos- en natuurbeheer.
En je derde jaar, geloof ik, hè?
Ja, derde jaar. Dus nu nog 2 weken.
Ja, en dan vakantie en dan nog 1 jaar.
Ja, in principe wel.
Ja, 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 precies. Hey, en je bent ook parkgids.
Ja, dat klopt, ja.
Wat voor rondleidingen geef jij?
Van alles. Zelf organiseer ik onder andere, probeer ik elke maand een thema-excursie te doen. En dat kan op allerlei thema's zijn die iets te maken hebben met de biodiversiteit in het park.
Ja.
Met de natuur. En daarnaast doe ik soms ook wel op aanvraag bepaalde excursies lopen. Die zijn vaak wat algemener. Ligt ook een beetje aan wat de mensen natuurlijk willen zien of waar ze geïnteresseerd in zijn.
Ja, en je focus is wel natuur, volgens mij, hè? De natuur van het park. En jij hebt wel een bijzonder verhaal. Jij was op zoek gegaan naar een spons in het park. En als ik denk aan spons, dan denk ik aan 2 dingen. Ik denk aan de zee, mm-hmm, en ik denk aan mijn badkamer. Maar ja, ik denk niet aan Park Sonsbeek. Dus nee. Vertel eens even, wat voor een spons is dat?
Nee, nou ja, we hebben in het park, er zijn natuurlijk heel veel bijzondere levensvormen hier, maar... Ja, één soort waar ik me toch wel hard voor heb gemaakt, dat is inderdaad een zoetwaterspons. In dit geval hebben we het dan over de vertakte zoetwaterspons die in Sonsbeek Park voorkomt. Er zijn namelijk 5 soorten zoetwaterspons in Nederland. Alleen het is een dier wat...
Het is een dier?
Ja, het is een dier.
Dat zou je ook niet denken, hè?
Nee, dat zou je niet denken. Dat, zeker ook als je hem ziet niet. Ik denk dat de meeste bezoekers van het park, die zien hem ook niet. Die kijken er waarschijnlijk overheen. Of die denken dat het een of andere mos of alg is die in de beek zit. Maar het is inderdaad echt een dier. Ook een heel bijzonder dier eigenlijk, omdat het... Ze bestaan al miljoenen jaren op deze aarde. En dat getuigt ook van waarom ze zo simpel gebouwd zijn. Heel veel systemen die wij hebben, die zijn gewoon in hun evolutie gewoon nog niet... Die waren er toen nog gewoon niet.
En die hebben ze ook niet nodig.
Nee, dus. Die hebben ze ook niet nodig blijkbaar. Want ze zijn er nog steeds, ondanks dat ze dus die systemen... nooit gekregen hebben.
Ja.
En dat bewijst ook wel dat in principe kan. Maar ze kunnen inderdaad ook wel behoorlijk bijzondere omstandigheden aan. En ook deze spons heeft in principe ook niet hele hoge eisen. Maar het liefste groeit hij wel op plekken waar wat stromend schoon water is. En waar hij ook wat zonlicht kan vangen.
Ja.
Nou, dat vindt hij precies hier in de Sint-Jansbeek, hier in Sonsbeek.
Want we staan ernaast. Hè? We staan bij de hangbrug. Bij de Caucasische vleugelnoot.
Ja, dat heb je helemaal goed.
Ja, 10 punten. We lopen even het bruggetje op en dan kijken we in het water. En hier zou die dan ergens moeten zijn, Pim.
Ja, dit is een van de locaties. Op dit moment zie ik hem eigenlijk nog niet heel erg duidelijk. Ja, je ziet wel wat groene aanslag rondom de afvoerpijp. Dat zou het kunnen zijn, maar ik durf het nog niet helemaal op zekerheid te zeggen. Maar boven de grote waterval kun je wel heel duidelijk zien.
Zullen we anders even die kant op lopen?
Dat is goed.
Dan praten we verder. Nou, we zijn bij de grote waterval aangekomen en Pim staat op het bruggetje. Dat wil zeggen de stenen plaat over de beek. En hier zie ik inderdaad iets groens in het water. Pim, is hem dat?
Dat is hem, ja.
Ah, ja.
Dus dat, nou ja, als je weet waar je moet kijken, dan valt hij meteen wel op. Want ze zijn ook best wel echt felgroen. Echt fluoriserend groen bijna.
Ja.
En hoe meer en hoe langer je eigenlijk in die beek kijkt, hoe meer van die plekken je eigenlijk ontdekt.
Ja, hier ook, hieronder.
Dus hier aan de linkerkant ook. En ook aan de kant daar zo.
Ja, ja.
Dan zie je ook heel veel groene velden zitten. Maar er zitten echt heel veel. En eigenlijk ook al die beetje beige-bruinige plekken die je ziet op de takken, dat zijn ook zoetwatersponsen. Alleen dat zijn waarschijnlijk dode exemplaren.
Oh ja. Hey, en wat maakt het nou dat dit een dier is? Want bij een dier heb ik echt een heel ander gevoel. Hè? Die vliegen door de bomen en die rennen door het bos.
Ja.
Wat maakt het dat dit een dier is?
Wat maakt het dat een dier is? Nou ja, het heeft in ieder geval ook, zoals ik al zei, heel weinig systemen. Maar het heeft ook zeker geen eigenschappen of systemen die je bij planten normaal gesproken ziet.
Ja.
Heel veel eigenschappen die je bij dieren ziet, heeft de spons dan weer wel. Want hij moet onder andere eten, en dat zijn andere dieren. Hij kan zelf geen fotosynthese produceren. Dat doen ze als ze in groene vorm zijn.
Ja.
Hij is groen, ja. Maar die groene kleur heeft hij niet van zichzelf. Dat komt omdat hij een symbiose eigenlijk, een soort vriendschap aangaat met een alg. Die dus die groene kleur heeft. En die alg die kan wel door fotosynthese, kan die suikers aanmaken.
Ja.
En die deelt hij ook met die spons. En die spons die geeft die alg eigenlijk daar in ruil voor terug een veilige en goede groeiplaats.
Wat is de tijd van het jaar dat die echt mooi gaat vertakken en dat die wat groter wordt?
Ja, ik verwacht dat ergens wat later in de zomer. Ik denk misschien al in juli of in augustus. Het ligt een beetje aan de weeromstandigheden. Dan, als die heel goed zijn, dan kan het heel snel gaan. Dan kunnen ze echt soms een paar centimeter in een week kunnen ze wel halen.
Dankjewel Pim, ik vind het een heel bijzonder verhaal. Je hebt me iets laten zien wat ik absoluut nog niet wist. Ook niet dat een spons een dier is. Dus ik kan iedereen adviseren, ga naar de grote waterval. Loop over de stenen plaat. Kijk links en rechts, daar zit de groene zoetwaterspons.
Ja, de vertakte zoetwaterspons.
De vertakte zoetwaterspons. Dankjewel Pim.
Graag gedaan.
We staan aan de rand van het hertenkamp met Jeroen Glissenaar. En Jeroen, jij hebt mij hier mee naartoe genomen voor een bijzondere natuurervaring.
Ja, klopt. Ik woon hier vlakbij, 20 jaar, in het huis boven de steile tuin. En dan ben je eigenlijk al een beetje één met het park, hè, wat je woont en werkte. Maar een van de meest bijzondere ervaringen die ik meegemaakt heb, was in 2010 of zo, liep ik 's avonds elke keer met de honden, zag ik een sigaartje op en liep ik een rondje donkere bos in. En ter hoogte van deze poort is onderaan het hertenkamp, kwam er dan altijd een vos en die dook daar onder het hek door. En die liep dan parallel in het bos met me mee en op een gegeven moment dan een stukje vooruit en dan stak ze over. Mijn honden die roken geen wild, dus die hadden het niet eens door bij wijze van spreken dat die vos er voorbij ging. En dan ter hoogte van de ronde weide, dan raakte ik ze kwijt. En vaak als ik dan weer terugliep, dan was ze hier weer. Dus op een gegeven moment liep ik en ik loop langs het hertenkamp. En ik had het gevoel van ik mis iets. En kijk, die vos is er niet. Dus ik loop een paar stappen terug. En zit die vos bij het hek van het hertenkamp. En loopt langzaam naar die boomstronk die je vanaf het hertenkamp, eigenlijk vanaf het hek kan zien, ongeveer 30 meter verder. Dus ik loop terug en ja, het wordt bijna een sprookje. Maar het lijkt net of die vos me iets wil vertellen. Dus die gaat op die stronk zitten. En ik sta te kijken en ik had zo'n zaklamp, zo'n Maclight. En ik schijn en ik zie er gewoon 5 jonge vosjes onderuit komen. En op dat moment, ja, ik had echt zoiets, ik sta hier in mijn eentje. Dit gaat nooit iemand geloven. Ik was ook heel emotioneel. Het was echt net alsof ze mij haar kroos liet zien. En 2 weken later liep ik een excursie voor 30 man in het bezoekerscentrum van Sonsbeek. En ik vertel dat verhaal, want ik was er helemaal vol van. En mensen zeiden, oh, dan wil ik graag in ieder geval die stronk zien. En ik merkte ook wel dat mensen naar me keken van, ja, mooi verhaal, boswachter. Maar
zal wel.
Ik geloof er helemaal niks van. Dus we stonden hier op deze plek, weer bij het hek. En ik vertel het. En ik sta met mijn rug eigenlijk naar het hek toe en ik kijk naar die mensen. En ik zie een vader in één keer zijn zoontje pakken. En die zegt zo, kijk, kijk, kijk. En waren daar gewoon 5 jonge vosjes aan het spelen en aan het stoeien met elkaar. En moedervos zag je net haar kop onder zo'n wortel uitkomen. En die lag zo rustig te kijken. En we hebben hier met 30 man, ik denk, nou, misschien wel 20 minuten naar die jonge vosjes zitten kijken. En kinderen ook echt zo, oh, wat mooi. En mensen ook echt, is het nou echt? Is het... Maar dat was echt zo'n bijzondere ervaring.
Ja, fantastisch.
Ik ben ooit nog een keer voor het televisieprogramma Link, met Bas Westerweel was dat toen, hebben 2 nachten door het park heen gelopen om vossen te filmen. Nooit een vos gezien. En ik weet nog, de derde dag, hij was er niet meer, zag ik 3 vossen lopen. Dus die pech hadden we toen. Er zitten veel vossenburgten in het park, hè? Dus er zitten veel vossen. Die eten overigens gewoon uit de vuilnisbak. Hè? Vossen is een gemaksjager. Dus de reeks morgens door het park heen en zag ik zo'n dikke staart uit de vuilnisbak. En dan was hij pizza punt of patat aan het eten. Dat vindt hij veel makkelijker als een muis.
De stadsvos die geniet van het gemak.
Hoe meer inspanning je moet doen om te jagen, hoe meer energie het kost. En als het met minder energie kan, ja, is het altijd beter.
Mooi verhaal, Jeroen. Dankjewel.
Ja, en het is echt gebeurd.
Je hebt getuigen. Ja, ja, goed. We zitten hier in het paviljoen, Chinese restaurant. We zijn even naar binnen gevlucht, want het regende heel hard. En ik zit hier met Tom Hagen.
Hallo.
Tom, jij bent echt wel een grote parkliefhebber, maar je bent ook een muziekmaker. En we hebben nu geluisterd naar een muziekstuk dat jij hebt gemaakt samen met jouw band. Mm-hmm. Wat hebben wij gehoord?
Ja, het is een middeleeuwse band, dus wij spelen covers uit de middeleeuwen.
Hoe heet de band?
Datura Middeleeuwse Muziek.
Datura Middeleeuwse Muziek. En die band heeft zijn oorsprong...
In het park.
In het park. Ja. En dat wil ik graag van jou horen. Ja, hoe is dat zo gebeurd?
Ja. Ja, wij zijn een Arnhemse vriendenclub van een heel aantal jongens en meiden die elkaar goed kennen. Dat was al sinds de tienerjaren eigenlijk, waren we in het park. Maar toen we gitaar leerden spelen en didgeridoo gingen spelen, dat was toen heel populair, hè, rondom het jaar 2000. Toen zaten we altijd in het park, zelfs midden in de nacht, muziek te maken. En dat was geweldig. Nou, op een dag werd het Koninginnedag. En dan weet je hoe het park eraan toe is. Hè? Helemaal vol met frisbeeënde mensen en picknickers. Allemaal standjes. Toen had je nog kleedjesmarkt in het park. En nou, wij zaten er ook met onze vriendenclub, met gitaren en didgeridoo's. De kratjes koud bier die werden we uit een ander huis gehaald en zo, die waar een koelkast stond. En toen zagen we, zaten bij het standbeeld van Lorenz, dat ken je vast.
Jazeker.
Ja, daar zaten we. En toen zagen we de grote boom. Daar vlak, als je naar beneden loopt, daar staat een hele grote eik met van die lange brede armen.
Ja, de al enige eik wordt hij nu genoemd. Hij is onderdeel van het kunstwerk Arnhemse Boom Vertellen.
Nou, mijn lievelingsboom aller tijden. Maar wat we hebben gedaan is de boom in, de gitaren mee, de kratjes bier mee. En er kwamen steeds meer mensen in de boom.
In
op een gegeven moment
zaten
wij met 15 man in de boom. En terwijl ik zat gitaar te spelen, klopte een andere jongen op een djembe. En dat was Francesco. En daarmee zit ik in de band. En inmiddels zijn we 20 jaar verder, 25 jaar verder. En onze band die is zeer, is behoorlijk geprofessionaliseerd. En we verdienen er nou een prima boterham mee. Maar dat is toch prachtig? Stel je voor, dat park is zeg maar de bakermat geweest. Omdat het zo'n prettige plek is die zo welkom is voor alle mensen om te doen wat zij interessant en goed vinden, om dingen te delen en om elkaar te ontmoeten, dat zoiets waardevols eruit is gekomen als een goede boterham voor alle 3 de families waaruit onze band bestaat.
Ik vind het fantastisch. Ja, je klimt in een boom met een paar muziekinstrumenten, met een kratje bier. Er komen steeds meer mensen bij in de boom. Je gaat samen muziek maken en daar komt een band uit voort, waar je nu 20 jaar later gewoon een belangrijk deel van je leven mee zult.
Ja, dat is zeker waar. Ja, we zijn, ik kan wel zeggen, misschien wel de beste band van de beste middeleeuwse band van de Lage Landen. We hebben van Denemarken tot Zuid-Frankrijk hebben we gespeeld. We gaan trouwens over 2 weken naar Slovenië. Gekostumeerd. Dus gaan we naar musea om de verhalen van weleer te leren. Iedereen leest hartstikke veel boeken over de middeleeuwen. En dan zijn er natuurlijk het allerbelangrijkste de concerten. Voor bruiloften en partijen, voor stadsfeesten en in musea. We hebben educatieve programma's voor op scholen. Het gaat maar door, het gaat maar door.
En wat speel jij?
Ik speel een elfsnarige Spaanse luit en verschillende fluiten.
Ik vind het een fantastisch verhaal, Tom. En ik wil graag ter afsluiting van dit verhaal nog een stuk van jullie horen.
Ja,
wat gaan wij nu beluisteren?
Nou, een van de mooiste instrumenten uit de middeleeuwen is de draailier. Dus ik wil jullie een stuk draailiermuziek laten horen. Het is een oud instrument, zoek het maar eens op. Het is een wonderbaarlijke uitvinding. En je ziet het bijna niet meer. Het was bijna uitgestorven zelfs.
Ja.
Maar er zijn een paar mensen die het opnieuw hebben leren bouwen aan de hand van de schilderijen uit de middeleeuwen. En nu kun je horen hoe het dan klinkt.
Fantastisch. We gaan luisteren. Dankjewel. Ja, Jeroen, in het park worden natuurlijk fantastisch mooie dingen georganiseerd. En er komt vaak ook hoog bezoek op af om te openen. Je hebt de koningin, Beatrix, heb jij meerdere keren ontmoet. En je hebt wel een heel bijzonder verhaal over een van jouw eerste ontmoetingen met haar.
Ja, dat klopt. Het was met de beeldentoonstelling van Jan Hoed. Dat is nu, denk ik, 23 jaar geleden. Ik merkte net echt, ik kreeg net iets belangrijk in het park dat ik mee mocht lopen. Niet met het groepje van de koningin, maar ik moest op afstand haar persoonlijk adjudant, de heer Groen, aanwijzen of de hele groep naar links of naar rechts moest. Omdat Jan Hoed de directeur was, maar die was nogal verstrooid. Dus we waren een beetje bang dat hij niet, zeg maar, de weg zou weten. En dat hadden we ook netjes geoefend met die adjudant. Dus op de dag dat de tentoonstelling geopend wordt, regende het keihard, echt keihard. En ze kwam aan met een bus. Daar hadden we ook netjes voor mee gereden. Zo. Dus een mooie blauwe bus. En de deur gaat open en de koning stapt uit. En het regent nog steeds keihard en niemand heeft een paraplu. Behalve ik. Ik had ergens die dag een paraplu van Vitesse notabene in mijn handen gekregen. En ik had net etiketten gehad. Dus ze hadden me net uitgelegd hoe je haar moet aanspreken en dergelijke. En ik was doodzenuwachtig. Dus ik denk, ik geef die maar. Dus ik bied bijna op één knie. Als het zwaard van King Arthur bied ik zo die paraplu aan. En het bleef echt doodstil. En terwijl ik het aan het doen was, denk ik, waar ben ik mee bezig? Waar slaat dit op? En toen zei gelukkig koningin Beatrix van, oh wat leuk meneer Glissenaar. Loopt u gezellig met ons mee? En nou, waar die paraplu gebleven is, weet ik niet. Maar ik liep in één keer met dat groepje mee. En liepen door het hele park heen. En nou, ik moest eigenlijk koninklijke hoogheid zeggen. En mocht pas wat zeggen als zij iets tegen mij zei. Maar we waren eigenlijk gelijk aan het kletsen echt. Dus ik zei nog wel netjes u dan. Maar we hadden het over kunst in het park. Zij kent alle kunstenaars, alle technieken. Ze weet alle prijzen. Maar ze vroeg van hoe doe je dat nou in een park met publiek? En waar krijg je nou commentaar op? En waar hou je rekening mee? Dus ik was dat een beetje aan het uitleggen. En tussendoor nog wel gestopt voor wat beelden. Onder andere die paarden die toen in die bomen hingen.
Oh ja, ja.
Daar wilden ze niet naar kijken. Dat vond ze vreselijk, zei ze. En toen liepen we door. En toen waren we bij de boerderij. En toen ging haar adjudant die erbij liep. Die ging naar binnen om de wc te checken. Want daar zou ze haar schoenen moeten verwisselen. En op dat moment begint de fanfare te spelen, het Wilhelmus, heel leuk op het terras. Maar zegt ze tegen mij, vraagt ze, meneer Glissenaar, er staat hier toch ook een beeld van Karel Appel? Ik zei, ja, die staat in Siependaal, dus een stukje verder. Bij het middelste Brombosje staat hij. En ik zei, ja, dus is een stukje verder. Ze zei, die wil ik graag zien. Dus ik denk, ja, als ze dat tegen mij zegt, dus ik zeg oké, dus wij lopen door. En die fanfare die stopt zo half met spelen. Stopt in één keer. Maar de rest van dat hele gevolg, die was veel verder achter ons. En die zag eigenlijk niet dat wij doorliepen. Dus die gingen netjes de boerderij in.
Die dachten dat ze daar binnen was.
Ja, dat ze daar al binnen was. Dus wij lopen, ik in één keer alleen met de koningin Beatrix. En moesten we de parkweg oversteken. Dus ik haar maar een beetje beet houden. En heel netjes naar links kijken. En naar rechts kijken. Toen nog een keer naar links kijken. Toen overgestoken. Helemaal geen bewaking en zo.
Zou het zijn als ze dan de koningin van de sokken wordt gereden?
Ja, ik had echt zoiets van, wat gebeurt me? En toen liepen we verder en we waren bijna bij dat beeld. En ik hoor zo in één keer iemand achter me aankomen rennen. En dat was haar adjudant, de heer Groen. En die kijkt echt super boos naar mij. En die zegt, meneer Glissenaar, dat doet u nooit meer. En ik zeg in een reflexen, ja, dat moest van haar. Gelukkig kon zij er ook om lachen. Ja. Dus we zijn met z'n drieën weer teruggelopen. En toen we bij de boerderij aankwamen, begonnen ze gewoon nog een keer het Wilhelmus te spelen. En toen is alles goed gegaan.
Nou, jeetje. Ook voor onze koningin, voormalige koningin, toch ook een mooie ervaring.
Ik weet niet of ze het leuk vond. Ze moest wel om lachen. En ik heb haar nog een paar keer gezien. En ze heeft nog een keer mijn leven gered. Dat was bij de opening van het CITO-gebouw. Bij het station.
Ja.
Koning Beatrix heeft dat geopend. En zij zou landen met haar helikopter in de weide. En omdat ik was al gescand en alles zo. Want je moet allemaal door de RIVD gescand zijn. Dus ze vroegen of ik het hek open wilde doen. En de rode loper wilde uitrollen. Als zij dan aan zou komen. Dus zij komt aan met zo'n heel mooi... keurig op tijd met zo'n klein glazen helikoptertje met van die hele lange propellers. En ze begint te landen. En toen moest ik dus die loper uitrollen. Maar ja, die wieken, dat waaide, dus dat ging voor een meter. En op een gegeven moment hoor ik in dat helikoptertje een raampje open gaan. En hoor ik, meneer Glissenaar, kijkt u uit voor uw hoofd? En ik kan nog net omhoog kijken en ik zie zo'n propeller op me afkomen. Want als die langzaam beginnen te draaien, werd het slap. Dus die kwamen naar beneden en ik kon nog net bukken.
Oei.
Dus zij heeft toen echt of mijn leven gered... of er in ieder geval voor gezorgd dat ik niet een enorme koppijn zou hebben die dag.
Jeetje.
En toen vroeg ze wel een arm, want ze had weer haar mooie pumps aan. En die heb ik toen wel gegeven. Toen zijn we samen arm in arm over die lopers hebben in het hek gelopen. Dus,
gezellig.
Ja, ja, dat was echt bijzonder.
Ja, mooi verhaal, man. Dankjewel. Ik zit hier met Marcel Wenker op een bankje bij de Stadsvilla, in de buurt van de Stadsvilla. We kijken naar een prachtige boom. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst Marcel, wat doe jij in het dagelijks leven?
Heel veel verschillende dingen. Ik werk bij de gemeente Arnhem als senior bestuursadviseur Groene Leefomgeving, een mond vol. En in die rol hou ik me bezig met het beleid, strategie, als het gaat over groen, natuur, bomen binnen onze gemeente.
Ja, dus ook over de bomen in de parken?
Onder andere ook over de bomen in de parken, ja.
Maar daar heb je ook een persoonlijke connectie mee?
Ik heb ook een persoonlijke connectie met het groen. Ik ben namelijk ook de groene stadsjamaan.
En wat doet een groene stadsjamaan?
Als groene stadsjamaan zorg ik ervoor dat mensen uiteindelijk weer de verbinding vinden met zichzelf door de verbinding te zoeken met de natuur.
Nu zitten wij te kijken naar een boom. We zitten op een bankje tegenover een boom. Het is een hele mooie zonnige middag. De grote weide zit best wel vol met mensen, vooral jonge mensen. En we horen wat muziek op de achtergrond. Er wordt hier een beetje gebarbecued, een beetje gechilled, een beetje geflirt. En wij zitten naar een boom te kijken. Marcel, wat voor een boom is dit?
Ja, dit is de Ailanthus altissima. En in het Nederlands heet deze boom de hemelboom.
De hemelboom. En nu ben jij de groene stadsjamaan, dus je hebt een hele goede connectie met de bomen. Deze aflevering gaat over bijzondere parkverhalen. Ik zou het wel leuk vinden als jij het verhaal van deze boom kan vertellen. Zullen we dat doen?
Ja, dat gaan we doen. Ja, als groene stadsjamaan gebruik ik de natuur als metafoor voor het leven. Deze boom heet de hemelboom. Die verbindt letterlijk via zijn kroon de hemel door de stam en de wortels met de aarde. Dus verbinding tussen hemel en aarde. En deze boom die symboliseert ook het feit dat we allemaal verbonden zijn.
En nu hebben alle bomen dat, hè? Die hebben allemaal een kruin en die hebben allemaal een wortelstelsel en een stam die beide werelden verbindt. Wat maakt dat deze hemelboom dat extra heeft?
Nou, daarvoor moet je wat meer weten over deze boom. En deze boom is een exoot, om daar eens mee te beginnen. Hij groeit oorspronkelijk in midden China, is in 1800 geïntroduceerd in Frankrijk en En in begin 1900 is hij zo ook in Noordwest-Europa terechtgekomen.
Ook een beetje via de landgoederen, weet je, die eigenaren? Die...
Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, want toen was hij nog niet zo... Zo bekend eigenlijk bij de landgoedeigenaren. Je ziet hem wel bij gemeenten aangeplant. En het karakter van deze boom is namelijk dat het gewoon een hele mooie boom is. Hè. Aelandus altissima betekent letterlijk grote boom. Hij heeft veel sierwaarde in de vorm van de vruchten die straks oranje kleuren. Hij heeft een prachtig groen geveerd blad waar geen ziektes in zitten. En hij groeit op elke grondsoort. Dus dat zijn eigenlijk hele goede eigenschappen. En tegelijkertijd is deze boom nu ook een verboden boom. Een outcast, een paria, om het zo maar eens te zeggen.
En waarom is dat?
Eigenlijk vanwege die goede eigenschappen die ik net noemde. Dat hij namelijk heel goed in staat is om overal te groeien. Hij kan heel goed tegen droogte, hitte, uitlaatgassen, noem het maar op. Maar hij heeft ook een eigenschap die zichzelf heel goed verspreidt via dat zaad wat hij maakt. En daardoor kan hij dus ook zich invasief gedragen. En soorten waarvan men zegt die zijn hier inheems, wat overigens een relatief begrip is, verdrukken. Hij komt op een zwarte lijst. Het is nu niet meer toegestaan om deze boom te kweken, te verhandelen of aan te planten. Dat betekent niet dat wij als Arnhem nou overal waar hemelbomen staan ze weg gaan halen. Maar deze staat er en er zal nooit meer een nieuwe mogen worden aangeplant.
En wat vindt deze boom daarvan?
Deze boom die vindt dat eigenlijk kul.
En waarom?
Nou, hij denkt eerst word ik uitgenodigd door jullie. Kom maar hier naartoe, want je hebt hier werk te doen, mooi te zijn enzovoort. En vervolgens doet hij daar zo ontzettend goed zijn best in, dat dat niet eens gewaardeerd wordt. Want nu is hij helemaal niet meer welkom. En dat maakt hem verdrietig. En tegelijkertijd denkt hij ook daarin te zien dat de mens zich buiten de natuur plaatst. En zijn boodschap is aan ons, jullie zijn ook onderdeel van dat hele natuurlijke systeem.
Wij als mensen bestempelen dan deze boom als invasieve soort. Maar eigenlijk is de mens natuurlijk de grootste invasieve soort op onze planeet.
Kijk, dat zeg je heel mooi, Edwin. Ja, kijk, in elke uithoek van deze planeet zijn mensen. We zijn zelfs dusdanig invasief dat je ons ook op de maan kunt vinden bij tijd en wijle. Daar gaan we binnenkort ook weer naartoe. Dus als er een soort is die zich ergens plaatst waar die niet thuis hoort, dan zijn wij het wel. En op het moment dat andere soorten dat ook doen, dankzij ons, dan vinden we daar in één keer wat van. En nemen we het op ons, dan zien we het als onze rol om daar dan weer op in te grijpen. En misschien is deze soort wel de soort die ons gaat redden. Als straks de steden 50 graden zijn, maanden aan één stuk door. Welke boom zorgt er dan nog voor verkoeling en schaduw en zuurstof? Deze boom. Rij je met de auto door de rondweg van Parijs. Aan de ene kant asfalt, aan de andere kant beton. Wat groeit daar vol in het blad? Aelandus altissima.
De hemelboom.
De hemelboom. De natuur overwint altijd.
Dus eigenlijk zouden we tegen deze boom kunnen zeggen, je bent een invasieve soort, maar dat zijn wij ook. Dus laten we eens wat meer samenwerken.
Laten we samenwerken en laten we samen deze aarde een mooiere plek maken.
Ik vind het een mooi verhaal. Dankjewel, Marcel.
Graag gedaan.
Jeroen Glissenaar, we staan bij de Belvedere. Mooie plek hier in het bos. Jij hebt er een beetje een bizarre ervaring. Je hebt een beetje een bizar verhaal hier meegemaakt.
Ja, ik heb bij de Belvedere meerdere dingen meegemaakt. Bartje Bot heeft erop gestaan. Het gedicht van Johnny van Doren, de zelfkikker, daar opgedragen. Fantastische ervaring. Ik heb er natuurlijk zelf vaak opgestaan. We hebben met de zonsverduistering hebben we erop gestaan. Maar voor mij heeft het met name als herinnering dat... Ik woonde nog in het park en het was de tijd van Halloween. En er was een Arnhemse Halloweenvereniging. En dan hadden we netjes in overleg hadden we afgesproken dat ze in de avond in het donker een Halloweentocht mochten doen. En dat hield in, er zat iemand verstopt in enge kleding. En bij de ijskelder eindigde het. En dan waren alle mensen in de ijskelder. En dan klopte er iemand heel hard. Nou, dat was het verhaal. 'S morgens om 6 uur word ik uit mijn bed gebeld door 2 politieagenten. En die agenten een beetje, sorry dat we je wakker maken, maar we hebben van een aantal hardlopers gehoord dat er een dood persoon aan de Belvedere hangt, die zich opgehangen zou hebben. En ik ben nog slaapdronken. Oh nee, vreselijk natuurlijk. Dus ik moest die agent uitleggen waar de Belvedere was. En we komen daar aan en er hangt inderdaad een persoonsvorm. Maar we kwamen dichterbij en toen schoot me ook weer te binnen. Ik had aan die Halloweenvereniging toestemming gegeven. Zij mochten zo'n worstelpop, zo'n leren pop, mochten ze aan een touw aan de Belvedere hangen. Maar ik dacht dat ze dat zeg maar aan de eerste omloop en dan net boven de grond zouden doen. Maar ze hadden hem helemaal van bovenaf halverwege gehangen. En ja, in het half donker leek dat net een echt persoon.
Ja.
Dus wij schrikken, maar ik dacht, ja, nee, het is niet, het is gelukkig, het is die pop. En toen heb ik wel met mijn stomme kop, want dat ding had in een regen gehangen heel de nacht, ben ik helemaal naar boven gegaan. En in plaats van dat touw losmaken en die pop naar beneden laten vallen, heb ik hem in mijn eentje, vanmorgen vroeg, omhoog staan trekken. En ik denk dat het ding nat, bijna iets van 80 kilo woog, met een heel dun touwtje, wat helemaal me, daar heb ik nog wel heel veel pijn aan mijn handen van gehad, maar ik moest later wel heel erg om lachen.
En een goede workout zo 's ochtends vroeg.
Ja, ik ben daarna ook wel weer gewoon terug naar bed gegaan. Zo vroeg was het.
En hoe reageerden de agenten? Konden ze de humor er ook van inzien?
Ja, gelukkig wel. Want het is nooit leuk als je dat echt tegenkomt. En dat hebben we ook wel meegemaakt. Ik had altijd goed contact met de politie. Het is niet dat hier zo heel veel gebeurde. Eigenlijk helemaal niet. De wijkagent zei altijd wat op de Korenmarkt in één weekend gebeurt. Dat gebeurt in Park Sonsbeek in een heel jaar. Hè. Het valt relatief ook echt mee. Maar we hebben wel eens wat dingen gehad. Ik kwam een keer 's nachts terug van een feestje. En ik rijd het park in en ik zie een politieagent met een hond en een mevrouw ernaast lopen. Dus net voordat ik het park ingereden was, zag ik een meisje. Ik dacht plassen tegen een boom. Maar het was 3 uur 's nachts of zo. Dat vond wel een beetje raar. Dus ik zeg voor de grap tegen die agent, zoeken jullie een meisje met een zwart jurkje? En voordat ik het wist dat die vrouw naast me, bleek ook een politieagent in Burger te zijn. En die zei, rijd er naartoe, want die moesten ze kennelijk hebben. En al rijdend zegt ze tegen mij, oh ja, ze is wel vuurwapengevaarlijk. Dus ik gelijk op de rem, ik zei, ja, daar ga ik echt niet achteraan. Helikopter erbij en toen hebben we nog wel om het park heen gecirkeld en wij hebben er niet meer gevonden. Ze heeft zich aangegeven bij de politie, dat meisje. Maar wel met het verhaal dat er nog een wapen in het park lag. Dus we hebben het weekend daarna met 2 ploegen van de ME het hele park doorgezocht. Hebben niks gevonden, gelukkig. Maar het zijn wel dingen die, ja, die ik hier meegemaakt heb.
Maar dat was een zeldzaamheid.
Dat was een zeldzaamheid.
En,
dus echt,
en bij de Belvedere was vals alarm.
Dat was uiteindelijk vals alarm. En die agenten konden wel om lachen. Die hadden waarschijnlijk een leuk verhaal voor bij de koffie, wat wij nou weer hadden. En die moesten vooral lachen hoe ik aan het stuntelen was. Dat duurde natuurlijk heel lang. Elke keer als ik die pop bijna boven had, gleed het touw weer naar beneden.
Dus. En zij gaven je ook niet die tip van snijd het touw gewoon door, jongen.
Nee, nee, dat zeiden ze wel toen ik uiteindelijk beneden kwam. Van, waarom heb je niet gewoon naar beneden laten vallen? En toen, ja, dat had ook gekund. Maar het was daar nog echt te vroeg voor om dat zelf te bedenken.
Ja, ja, mooi verhaal, man. Dankjewel. We staan bovenop de Belvedere, de grote uitkijktoren van Park Sonsbeek. We hebben een fantastisch uitzicht en ik sta hier met Pieter van Vemde. En jij bent de torenwachter of een van de torengidsen, torenwachters van Sonsbeek, van de Belvedere. Hoe noem jij jezelf?
Ik vind de torenwachter wel een leuk woord, maar we zijn verder eigenlijk torengids.
Torengids, ja.
Ja, en torenwachter is een oude term van... toen het hele park nog van de baron was.
Ja.
Dus dat vinden we ook wel leuk.
Want deze toren, de Belvedere, die staat al een tijdje. Hè? Wanneer is die gebouwd?
Hij is gebouwd in 1826. En tenminste, dat reconstrueren wij nu terug. Omdat er stenen zijn gebruikt van een oud kasteeltje, de Waterberg. En daar zijn advertenties van teruggevonden wanneer dat kasteeltje gekocht is door baron van Eker, die toen de eigenaar was.
Ja.
En daar kun je uit opmaken dat ze in 1826 nog wat stenen over hadden en die hebben ze te koop aangeboden. En dan moeten ze toren ongeveer klaar zijn geweest. Bij de Engelse landschapstijl, daar hoorde als sluitstuk zeg maar een toren bij, zodat je over het park uit kon kijken.
Dus eerst wandel je door het park, je komt langs een grote waterval, je komt langs het Amos rond, door het mooie Beukenhallenbos. En dan kom je hier en dan via die wendeltrap omhoog. En dan kom je boven, met je hoofd boven de balustrade. En dan opent zich de omgeving in alle glorie.
Ja.
En het is een geweldig gevoel, hè. We hebben het natuurlijk net ook zelf meegemaakt. Ik ben er wel eens eerder geweest, maar ik ben iedere keer weer verbaasd wat het ook met je doet als je vanuit die beslotenheid van het bos hier naar boven komt en dan dat geweldige uitzicht zit. Ja. Is dat wat het ook voor jou als torengids zo mooi maakt? Wat is voor jou dat gevoel hier?
Nou, dat gevoel heb ik zelf ook wel. Hoewel, je raakt daar wel iets meer aan gewend natuurlijk. Maar het feit dat bijna alle mensen dat gevoel ervaren en dat je dat ziet als ze boven komen aan de trap en ineens zeggen, oh, dit is heel anders dan ik verwachtte. En dat maakt gewoon leuk.
Ja, en hoe lang doe jij dit al als tourgids?
Ik ben 15 jaar geleden in Arnhem komen wonen en toen ik ben wel 7 keer langs de toren gekomen dat hij dicht was en toen was hij ineens een keer open. En toen kon ik naar boven en nou, dat vond ik heel leuk. Toen hebben ze meteen gevraagd, wil jij geen torengids worden? Nou,
zij zagen het enthousiasme uit jouw ogen spatten.
Dat moet zoiets zijn geweest.
En die dachten, deze man die moet torengids worden.
Ja, dat denk ik. En het vraagt niet zo vreselijk veel studie. Hè? Je moet natuurlijk wel wat lezen over de achtergronden en zo. Maar dat heb je bij wijze van spreken in een paar dagen heb je dat gedaan. En dan leer je daarna nog wel wat bij. Je kunt het eigenlijk heel snel, kun je gids worden.
En het is goed voor je conditie.
En het is goed voor je conditie, ja.
Hoeveel trappen zijn het?
140 treden.
140 treden?
Ja. En er zijn wel eens bezoekers die zeggen dan, oh, gaat u met iedereen omhoog? Bij die eerste, dan loop ik gewoon mee naar boven. Gaat u met iedereen omhoog? Nee. Gaat ook maar één keer.
Dat vandaag. Zou wat zijn. Ja. Dat zou je echt een
met
een marathon met twee vingers in je neus kunnen lopen.
Ja, precies. Ja.
Hey, en nu heb jij natuurlijk in die 10 jaar al heel veel mensen hierboven gehad.
Ja.
Zijn er nou echt hele bijzondere dingen? Want dit is de aflevering met de bijzondere parkverhalen. Wat voor bijzondere verhalen kun jij vertellen over wat jij hier hebt meegemaakt?
Nou ja, over dat enthousiasme is eigenlijk elke week is er wel iets bijzonders. Maar dan heb je een klein gesprekje met iemand of zo. Maar er zijn ook wel dingen die je gewoon onthoudt. Zo hebben we 2 keer... hebben we iemand hier gehad, daar hebben we de toren apart voor opengemaakt. En die wilde een huwelijksaanzoek bovenop de toren doen. En er moest iets voor klaargezet worden en zo. Dat is natuurlijk een beetje circus, maar ook heel leuk.
Zei ze ja?
Het lukte hierboven. Hè?
Het zou het dus zijn als ik
nee. Die maakte er echt een hoogtepunt van, zeg maar. Ja. Dus dat was leuk. En ik heb hier een man gehad, die woont hier vlakbij onderaan. Aan de toren eigenlijk, in Sint Maarten. Die woonde daar al 80 jaar en die was hier nog nooit geweest. En dat is ook, ja, dat is, ik vond het een beetje onvoorstelbaar, maar die man die vond dat ook wel ongewoon. En dat hij er nu eindelijk was en nou boven toch die hele trap had beklommen naar boven.
Want hij was een 80-plusser, ja. Hij kwam boven.
Hij kwam boven, dus hij is gewoon naar boven gelopen.
En wat was zijn reactie? Want ik bedoel, dan woon je 80 jaar, zeg maar, daar beneden in die wijk.
Ja.
En dan kom je hier en dan kijk je over de wijk uit. Je kijkt over de stad. Je ziet zo'n beetje 360 graden om je heen. Fantastisch mooi landschap. Hoe reageerde die?
Ja, dat hij het wel ook heel bijzonder vond. Net zoals alle andere mensen ook. Ja, ik heb nog wel geloof ik aan hem gevraagd. Van, is het nu de toren anders geworden voor je? En dat is het dan ook. Maar dan is het er ook daarna gebeurd. Hè? Dan is het eraf, dan weet je het.
Ja, maar het is zo'n ander perspectief.
Ja.
Dat is het natuurlijk. Hè? Je verandert van zeg maar in het bos bij een soort, dat noemen ze dan het kikvorst perspectief. Hè? Laag bij de grond. En in één keer heb je dat vogelperspectief. Kijk je van boven. Heb je nog meer verhalen?
Ik heb zelf een keer het initiatief genomen om met Hemelvaartsdag te gaan. Dat hebben we nu 3 jaar achter elkaar gedaan. En het bijzondere daarvan is, we hadden ons voorgenomen van dan willen we daar eigenlijk de zon zien opkomen. Dus touwtrappen op Hemelvaartsdag vanaf de molenplaats hier naartoe. Het bijzondere is dat dan het hele park nog stil is. Je hoort wel een aantal vogels. En dat de mensen daar ook stil van worden. Dus we liepen bijna zwijgend hier naar de toren om te luisteren. Ik had de mensen voor laten gaan naar boven en ik kwam zelf als laatste boven. En toen stond iedereen hier stil. Die staat, er zei niemand wat. Hè? En ik zei dus als gids dus ook niks. En we stonden met z'n allen te wachten op dat ene moment. En het doet iets met dat je onderdeel van de elementen bent of zo. En dat je ineens echt ziet dat die aarde draait en niet stilstaat. En dat je die zon boven de bomen uit ziet komen. En dat,
het is een meditatief moment. Waarin je bijna een soort van kosmisch bewustzijn krijgt.
Ja, precies.
Moment van inzicht.
En het grappige is dat dat dus automatisch bij iedereen zo gaat. Dat vind ik dan bijzonder. Want de ene is daar natuurlijk gevoeliger voor dan de andere. Maar iedereen ervaart het dan zo.
Ja.
En pas toen we weer beneden waren, hebben we nog wat met elkaar staan praten. En weer teruggewandeld en zo. Ja.
Wat mooi.
Ja, leuk. Ik heb nog hier een keer iemand uit Polen gehad. Dat vond ik ook wel bijzonder. Daar kon je hem heel moeilijk mee communiceren, omdat hij alleen Pools sprak. Maar hij had zo'n vertaalprogrammaatje op zijn mobiel, dus daar kwamen toch een paar dingen kwamen wel uit en zo, met z'n tweeën. En toen, hij vond het heel, heel mooi hier. En toen, ongeveer 2 maanden later, toen was hij ineens weer hier. En toen had hij zijn ouders uit Polen, die kwamen hem hier opzoeken. Die had hij ook meegenomen, want die moesten dat zien hierboven.
Ja, ja, wat leuk.
Ja, ja, dus dat is leuk. Ja.
Ja, als je het 1 keer hebt gezien, dan wil je ook andere mensen dit laten zien.
Ja.
En dat is tevens ook een beetje een oproep naar alle luisteraars die deze podcast luisteren en nog niet bovenop de Belvedere zijn geweest.
Ja.
Want wanneer is het open?
We zijn zomers elke zondagmiddag open. En 's winters dan zijn we alleen de laatste zondag van de maand.
En wat zijn de tijdstippen?
Van 2:30 tot 4:00.
Van 2:30 tot 4:00. En volgens mij mag je naar boven met een vrijwillige bijdrage, klopt dat?
Ja, ja. Ja. Vraag een vrijwillige bijdrage maar.
Nou,
je kunt ook gewoon gratis omhoog.
Het is gewoon heel laagdrempelig.
Ja.
Het is wel een flinke klim, ja. Maar het is wel laagdrempelig.
Het is wel ja, precies. En, we hebben ongeveer 1200 bezoekers per jaar over die zondagen. Dus op één zo'n zondag in 2,5 uur hebben we toch gemiddeld zo'n 45 bezoekers. En eigenlijk is het zo dat als wij zeg maar zondagochtend ook 2,5 uur open zouden gaan, dan denk ik dat we twee keer zoveel bezoekers zouden hebben. Want de mensen die hier beneden komen, er zijn er een aantal van die hebben op de website gekeken wanneer is die open en zo. Maar dat is maar een heel klein deel. De meesten komen gewoon langs. Oh, is die open en kunnen we naar boven? Ja, je kunt vandaag naar boven. Oh, ja. We moeten gewoon eigenlijk meer torengidsen hebben om hem vaker open te kunnen doen en meer mensen te laten genieten van deze plek.
Nou, mocht je dit horen, mocht je enthousiast worden van het verhaal van Pieter en mocht je ook torengids willen worden, meld je dan bij de Molenplaats?
Ja, nou de website van het Natuurcentrum Arnhem, daar kun je iets over de Belvedere vinden. En dan vind je ook vast een aanmeldadres. Of je kunt ook een mailtje gewoon sturen naar de Molenplaats en dan komt het bij mij terecht.
Ja, hartstikke mooi. Dankjewel Pieter. Okay. Dankjewel voor jouw verhaal. Ik wil, want we gaan eigenlijk nu de hele podcastreeks afsluiten vanaf de Belvedere en er is geen betere plek om dat te doen dan vanaf hier. Ik wil jou bedanken en ik wil ook alle andere mensen bedanken die de afgelopen 7 afleveringen hun ervaring, hun kennis, hun bijzondere verhalen hebben gedeeld. We kijken nu over het park, Pieter, en we zien al die hoofdstukken die we in de afgelopen 7 afleveringen hebben behandeld. We zien het glooiende landschap ontstaan in de ijstijden. We zien in de verte, achter de glooiingen, zien we het Beekdal, waar het eerste industrieterrein van Arnhem is ontstaan met de watermolens. We zien de pracht en praal van de landgoederen. We zien natuurlijk het park, we zien de natuur en we zien de cultuur van Sonsbeek. 7 afleveringen. Ik hoop dat jullie heel erg hebben genoten van alles wat er voorbij is gekomen in deze 7 afleveringen. Ik wil Mediafonds Arnhem ook bedanken. Ze hebben deze podcast mede mogelijk gemaakt. En ik wil jullie, luisteraars, van harte uitnodigen. Ga naar buiten, ga naar het park, ga naar Sonsbeek en verbaas je over de schoonheid die je hier aantreft. Tot een volgende keer.